Ik hoop dat wij met elkaar beseffen wat een geweldig voorrecht het is om als gelovigen het woord in ons midden te hebben. En samen met hem, met elkaar hem te aanbidden en groot te maken. Ik moest er even ook aan denken wat Jacco zei ook over Henk en Jorine. Die dan in het buitenland zitten. Ik heb Henk en Jorine ontmoet. Al in Sliedrecht. We hebben jarenlang met elkaar gebeden. Op donderdagmorgen. En later is hij naar Suriname vertrokken. En vorig jaar hebben we daar hen bezocht. En toen ontmoet ik daar ook de directeur van de MAF. Familie Bijkerk. En die vertelde nog het voorbeeld van broeder Willem den Hertog, de ijsboer. Die ook jarenlang geïnvesteerd heeft ook daar in Gods Koninkrijk. En dat ze samen in zo'n vliegtuigje van de MAF vlogen. En dat hij zei... Andy, wat een wonder dat ook hier in de jungle, in de Amazone, mensen zijn die in hun eigen taal God aanbidden. De Heer Jezus mogen kennen en het woord in hun eigen taal hebben. Dat werk is zo belangrijk en daarom ook de collecte van harte aanbevolen. Ze zijn nu naar Indonesië verhuisd, maar het is ook goed om betrokken te zijn met elkaar, om ook het woord in ieders taal te krijgen, maar ook dat... er inderdaad zendelingen gebracht mogen worden in de binnenlanden, in de jungle soms, hè, waar anderen niet kunnen komen. Dus van harte aanbevolen. Goed, we gaan met elkaar vanmorgen twee gedeelten lezen. En het thema is eigenlijk een vraag. En de vraag vanmorgen die ik in jullie midden wil leggen is Jezus nog steeds jouw liefste? Is Jezus nog steeds jouw liefste? En we gaan beginnen in Hooglied. En daarna gaan we naar Openbaring. We beginnen in Hooglied. Hooglied 2. Het is eigenlijk een liefdesverklaring, hè, van Salomo tot zijn bruid. En daarin mogen we ook horen de stem van de Heer Jezus. Hoe de Heer Jezus tot zijn bruid spreekt. De bruid die wordt geconfronteerd met zijn eigen onvolkomenheden. Er is een verlangen naar een diepere intimiteit met de bruidegom, maar... bij ogenblikken is hij de bruidegom kwijt. En dan is het zo bijzonder hoe de bruidegom, hoe de Heer Jezus dus, zijn bruid aanspreekt. Ik hoop dat dat vanmorgen je mag raken. Als je de Heer Jezus lief hebt, hoe hij dan naar je kijkt. Hooglied 2 vers 10. Daar spreekt de man, de bruidegom... tot zijn vriendin, tot zijn bruid. En ja, als jij de Heer Jezus mag liefhebben, zegt de Heer dat vanmorgen ook tot jou. Oké, het kan zijn dat je zegt met Hooglied 1, ik ben zwart. Ik ervaar nog dat er zoveel onvolkomenheid in mij is. Maar er staat er in Hooglied 2 vers 10, mijn liefste antwoord en zegt tegen mij, sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste. En kom, want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan en de bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste, mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vos, die de wijngaarden te gronde richt, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Die de kudde wijdt tussen de lelies, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn liefste, en wees als een gezelle of als het jong van een hert op de bergen van Beter. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Openbaring 2. Openbaring 2, en daarvan was 1 tot 7. Openbaring 2, vers 1 tot 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Tot zover de tweede schriftlezing. Dus de vraag waar we vanmorgen over nadenken is Jezus nog steeds jouw liefste? En we hopen wat gedachten vanuit deze brief aan jullie mee te geven. Zolang de Heer Jezus nog niet terugkomt, hebben we de oproep in ons midden om Gods woord te bestuderen, te onderzoeken en ook naar onze harten te brengen. Er staat in Openbaring 1 vers 2 en 3, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen. Wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. De tijd is nabij. De heiland, de bruidegom, komt spoedig terug. Ik las gisteren in de nieuwsbrief van Dirk van Gender, dat Israël nu een verbond aan het sluiten is met Saoedi-Arabië. En sommigen zeggen wel eens, als je wil weten van hoe het op Gods tijdklok is, nou hou dan Israël in de gaten. Een tijd waarin zeggen vrede en veiligheid, dan zal daar een haastig verderf u overkomen, staat er in Thessalonicenzen. Dus we moeten onze ogen open doen, de tijd is nabij. De Heer Jezus komt spoedig terug. Maar zolang hij nog niet terugkomt, hebben wij ook als gemeente een roeping. En dat is om een gouden kandelaar te zijn. De Heere wil dat we als gemeente een gouden kandelaar zijn die licht verspreidt. Maar, zoals Arie ook al zei in zijn gebed, we kunnen soms wel horen, maar niet luisteren. We kunnen naar de kerk komen en onze gedachten kunnen afdwalen. En daarom staat er elke keer weer bij die gemeente geschreven, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, dat betekent dat je vanmorgen fysiek je oren open moet doen. Je moet gewoon luisteren. Maar het is ook nodig dat wij met geestelijke oren luisteren. Wortsmanie zegt, de trieste werkelijkheid is dat er veel in de gemeente geen oor hebben om te horen. Ze missen om twee redenen een geestelijk oor. 1, ze hebben geen verlangen om te veranderen. En 2, ze zijn eigenlijk bang voor de woorden van de Heer. Dan laten we dat maar gewoon eens aan elkaar vragen. Is daar een verlangen in jouw hart om dat woord van God te kennen? En zoals er al gebeden is, om daadwerkelijk door God als klei in de hand van de pottenbakker gevormd te worden, om te veranderen. Kijk, als wij geen verlangen hebben, ik weet niet of wij met verlangen vanmorgen naar de dienst zijn gekomen, maar als we geen verlangen hebben, kan God ook niks kwijt. Eigenlijk is geestelijke gearriveerdheid van, nou ja, ik ben gered en het is prima zo, is dodelijk voor je geestelijk leven. Dus met geestelijke oren horen betekent ook, Heere, ik heb ook echt een verlangen dat u spreekt tot mijn hart. Ik verlang om te veranderen en ik ben er ook niet bang voor om uw woorden te horen, ook als het soms pijn doet. Want ja, het woord van de Heere is levende kracht, is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dus soms doet het ook gewoon pijn. Maar het verlangen is altijd van de Heere He, dat wat we hebben gelezen in Hooglied, dat wij dichter bij hem zullen komen. Dat we hem dieper zullen leren kennen. Nou, in Openbaring 2 en 3 worden 7 gemeenten beschreven. Die eigenlijk toch wel, hoe moet ik zeggen, de boodschap zijn voor de gemeente, denk ik, van de eindtijd. En de Heer wil dat wij met geestelijke oren leren luisteren. Dat we getrouw de Heer Jezus zullen volgen. En dan worden wij de overwinnaars genoemd. Dus de overwinnaars zijn zij in de gemeente die met hun hele hart trouw dat woord van God willen volgen. Willen toepassen in hun leven. Hè, die door veranderd willen worden. Nou, de gemeente Efeze, wat weten we daarover? Ik ga daar verder niet te veel over zeggen, maar we weten wel dit, dat het een plaats is in het huidige Turkije, ongeveer de 2e eeuw na Christus. En het was een stad vol afgoderij. En daar was een hele grote tempel waar Diana werd gediend, of ook wel in het Grieks Artemis, de godin van de jacht. En op een dag komt Paulus daar en hij brengt daar het woord. En Paulus, zijn preken die komen binnen. Er is een ontvankelijk hart. En dan ineens dan zijn die mensen rondom die tempel doodsbang, hè, dat het geld en de populariteit van die godin ten onder gaat. En dan organiseren ze een oploop en dan komt er een geweldige tumult in die stad. Maar, te midden van de tumult werkt God en komt daar een opwekking in die stad. Er staat geschreven in Handelingen 19 vers 11. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Massaal worden de occulte boeken worden naar een centrale plaats gebracht. En die worden verbrand. Er vindt bekering plaats, reiniging van de huizen. En er ontstaat een opwekking. En Paulus die gaat dan naar de synagoge. En die probeert daar in contact te komen ook, hè, met de mensen die Joden zijn. En hij probeert het evangelie uit te leggen. Maar dan komen er moeilijkheden. En dan scheidt die gelovigen af in de school van Tyrannus. In een schooltje misschien ergens daar in die stad. Vlak bij de synagoge. En wat gebeurt er dan? Dan staat er in Handelingen 19 vers 11 dat door middel van die gemeente er licht verspreiden in heel Azië. Dus je zou dit kunnen zeggen: Efeze was een gouden kandelaar die licht verspreidde. Het was een geestvervulde gemeente. Er waren brandende harten voor Jezus. En vanuit dat schoolgebouwtje, of je zou zeggen dat filosofengebouwtje, die school van Tyrannus, verspreidt het licht in heel Azië. Het getuigenis klinkt. Nou, later schrijft Paulus een hele diepe brief, hè, aan deze gemeente, vol geestelijke waarheden. En het is opmerkelijk te noemen dat in de brief aan de gemeente van Efeze, dus de brief die we kennen, nagelaten, dat er niks gesproken wordt over dwaalleer, of over zaken die niet goed gaan in die gemeente. Het is een van de diepste geestelijke brieven, vol waarheden, waarin natuurlijk geschreven staat dat er een overvloed van zegen bij de Heer te verkrijgen is. En uiteindelijk, die brief, hè, die begint dan ook, hè, met de overvloed die te verkrijgen is. Het eindigt met de geestelijke strijd die we te strijden hebben. Maar het is natuurlijk wel aangrijpend om te bedenken dat deze gemeente uiteindelijk deze brief krijgt. Later, tweede of derde generatie. Dat de Heere zegt: maar dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus daar is iets fout gegaan. Er is iets misgegaan. Wat zou dat geweest zijn? Nou, de brief die zegt: dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. De brief begint dus met de Heer Jezus. Al die brieven beginnen met de Heer Jezus. En dat leert ons dat het in de gemeente gaat om de Heer Jezus. Paulus had dat geschreven in Efeze 3 vers 16. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Daarom komen we samen, gemeente. We komen samen om elkaar te wortelen en te funderen in de persoon van de Heer Jezus Christus, opdat we met alle heiligen ten volle zouden kunnen begrijpen de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte die daar is in de Heer Jezus. De liefde van Christus, dat we daarin zouden groeien. Dat is het verlangen van Paulus geweest voor de gemeente van Efeze, hè, dat hij zegt, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Vol worden van heel de volheid van God, samen met alle heiligen. Dus dat is niet iets individualistisch. Dat is ook iets gezamenlijks. Samen dat verlangen hebben om op de Heer Jezus gericht te zijn. Gevormd te mogen worden naar het beeld van zijn Zoon. Nou, wat gebruikt de Heer daarvoor? Daar gebruikt de Heer de zeven sterren voor. Ik kan er vanmorgen niet lang over stilstaan, maar dat zijn de leiders van de gemeente. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Ik denk dat dat nog wel iets is wat bezinning kan vragen. Leiderschap in de gemeente in de zin van dat we in een samenleving leven in Nederland, dat we moeite soms hebben met gezag en met leiderschap. Maar God werkt door gezag uit dat wij samen gericht zijn op de Heer Jezus. Maar het is wel nodig dat die sterren in zijn rechterhand zijn. Dat ze onder controle zijn van hun levengevend hoofd, van de Heer Jezus. Dat Jezus Kyrios is. Dat is zo belangrijk, hè? Dat Jezus Kyrios is van de gemeente. Dat Jezus Heer is van de gemeente. We zingen dat wel heel makkelijk. Maar wat is het gevolg? Als Jezus daadwerkelijk Heer is van de gemeente, dan zijn wij per definitie een gouden kandelaar. Dan is de gemeente een bijbelgetrouwe gemeente en een geestvervulde gemeente. En dan zullen we licht verspreiden en dan zullen we getuigen en dan zal het getuigenis klinken. Dus het is zo belangrijk, hè, dat het licht aan de sterren wordt doorgegeven, hè, aan de leiders, dat de leiders, ja, van de gemeente, degene die ook betrokken zijn in het leiderschap van de gemeente, in zijn rechterhand zijn, onder controle, onder beheer van de Heilige Geest zijn. En dat door hen het licht naar de gemeente ook, ja, mag schijnen en vanuit de gemeente in de wereld om ons heen, hè, daar zijn wij een gouden kandelaar. Dat moet ons verlangen zijn. Nou, wat is nou de taak van een ster? Van een leider? Nou, gewoon heel eenvoudig wat hier staat. Dit zegt hij. Ja, niet een hij met een kleine h, maar een grote h. Dit zegt hij. Ik moest denken bij de voorbereidingen aan Jesaja 1 vers 2. Luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. Alzo zegt de Heere, Heere. Dat is het enige wat een leider hoeft te doen. Wat we ten diepste natuurlijk allemaal moeten doen. Wij moeten de Heere naspreken. Wat zegt de Heer in zijn woord? We leven natuurlijk in een tijd, die postmoderne tijd is zo van, ja, wat denk jij ervan? En wat denk jij ervan? En hoe kijk jij ernaar? En ja, dat is ook wel mooi. En dat is ook wel mooi. Maar wij moeten met elkaar terug naar het woord en zeggen, wat zegt de Heer? Want hij is ten diepste het antwoord op alle vragen. En alle problemen. In de gemeente en in ons leven. We moeten altijd weer bij de Heer Jezus uitkomen. Het gaat om hem en het gaat om de glorie van zijn naam. En het gaat erom dat wij zijn woord in acht nemen. Nou, de Heer Jezus, die beoordeelt hier de gemeente. En hij begint met het positieve. Moeten we ook leren soms. Ik heb dat ook moeten leren in de opvoeding, hè, van de kinderen. We zijn heel snel geneigd om bij kinderen altijd eerst te beginnen met wat er fout gaat bij kinderen. Maar de Heer begint hier eerst met het positieve. Wat gaat er goed in deze gemeente? Nou, de Heere weet tot in detail wat er in deze gemeente van Efeze afspeelt. De Bijbel zegt het, hè, zijn ogen doortrekken de hele aarde. Dus ja, hij weet ook wat er in onze harten afspeelt. Hij weet er ook wat er hier in de gemeente afspeelt. En het kan soms een bedreiging zijn, hè, om te weten dat er staat in de Bijbel dat er een dag komt wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Er komt een dag die, ja, hoe zeg, gekenmerkt wordt door vuur, 1 Korinthe 3. En dan zal alles aan het licht komen wat hout, hooi en stoppelen bleek te zijn. Of wat goud, zilver en kostbare stenen bleek te zijn. Dus de Heere, die weet alle dingen. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Dus de Heere prijst deze gemeente. Hij prijst deze gemeente voor de goede werken die er mogen zijn. En voor het feit dat ze volharden, ook te midden van moeite en te midden van tegenslag. Hij prijst hen gelukkig voor het feit dat ze voor zijn naam uitkomen. Om mijn naam, vers 3, hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Dus de focus was toch wel helder. Het ging, ze waren erop gericht. Het gaat om één naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. En er komt nog bij, en dat is ook positief, dat ze een hekel hadden aan dwaalleer, aan misleiding. En er staat hier in vers 3, hè, of vers 2, en dat u hen op de proef gesteld hebt, van zichzelf, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En in vers 6, maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Ik heb het hier zo gezegd in mijn preekschets. Ze hadden de gave van onderscheidingsvermogen. Ze hadden de gave van onderscheidingsvermogen. En in die zin, ja, hebben ze geluisterd naar hun voorouders, want ze waren gewaarschuwd door Paulus. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Paulus had gezegd, hè, in Handelingen 20 bij zijn afscheidsreden, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zichzelf aan. En dat is nou altijd weer een gevaar, hè? Als ik begonnen ben, het gaat om de Heer Jezus. Wat is de taak van geestelijk leiders, maar van ons allemaal? Dat is dat we elkaar verbinden aan de Heer Jezus. Elke keer weer Christus verkondigen. Het gaat om Hem. En dat wij verdiept worden in onze persoonlijke geloofsverhouding met Hem. En die Nicolaïten en die apostelen die uiteindelijk leugenaars zijn, wat doen die? Die verdraaien de waarheid om de discipelen weg te trekken achter zichzelf aan. Dus ze verbinden de mensen niet, de gelovigen niet aan Jezus, maar ze verbinden de mensen aan zichzelf. Nou, dat hadden ze toch nog wel door. Dat hebben ze, die waarschuwing hebben ze serieus genomen. He, om mijn naam hebt u zich ingespannen, u bent daar niet moe van geworden. Nou, die Nicolaïten, dat zou een hele studie waard zijn om daar eens over na te denken. Wie waren nou die Nicolaïten? Er worden in de verklaringen eigenlijk twee dingen over gezegd. Dat het eigenlijk compromisgodsdienst is. Hè, van aan de ene kant zeggen dat je Jezus volgt. En aan de andere kant je eigen ding doen. Je zondige levensstijl aan de hand houden. Dat hand in hand kan gaan. Hè, een beetje dat gnostische. Van ja, nee, ik zondig niet, maar het is de zonde die in me woont. En zo praat je een beetje de zonde goed. Maar letterlijk betekent de Nicolaïten, dat betekent de overwinnaars van het volk. En Wortsmenie zegt er dit over. Dit verwijst naar een op macht beluste groep die voor zichzelf een leidende positie opeist, de Heere haat het werk van deze mens. Dus overwinnaars van het volk wilden ze eigenlijk zeggen dat er misschien maar 1 of 2 mensen in de gemeente of 3 mensen in de gemeente die eigenlijk alles doen. En de gemeente zijn leken die eigenlijk passief blijven. Nou, dat zien we de hele kerkgeschiedenis weer, hè. Uiteindelijk zien we dat soms, hè, dat de eenmansbediening, 1 voorganger, 1 dominee die alles bepaalt, of een paar mensen in de gemeente die alles doen. Terwijl de Bijbel zo duidelijk spreekt over het priesterschap alle gelovigen. En dat de herders zijn geroepen om niet zichzelf te wijden, maar de kudde te wijden. He, zoals er staat ook in Efeze 4, he, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dus de sterren in Gods rechterhand, het leiderschap van gemeente is dienend leiderschap die uiteindelijk de kudde helpt om vruchtbaar en zegenrijk te zijn, niet alleen in de samenleving, maar ook in de gemeente. Zodat we samen met elkaar mogen groeien in het talent en de gaven die God ons geeft. En dat we mogen toegroeien naar Hem die ons hoofd is. Nou, even weer terug naar ons hart. Herkennen jullie dat in je eigen hart en leven? Dat verlangen naar sound doctrine theology. Hè? Dat verlangen naar gezonde leer. Dat je zegt, ja, ik wil dat woord van de Heer onderzoeken. En ik wil niet misleid worden. Ik wil net als Paulus, wil ik zeggen, ik wil niet de waarheid verdraaien. Ik verlang ernaar om de waarheid te kennen. En ik verlang ernaar om dat woord te bestuderen. Ik verlang ernaar om de talenten die God mij gegeven heeft, om daarin als het ware uit te stappen en te zeggen, Heer, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Waar mag ik in de gemeente u dienen, Heer? Ik verlang er niet naar om passief te zijn, maar een daadwerkelijke bijdrage te leveren met datgene wat God mij hebt gegeven. Het is zo belangrijk, ook in deze tijd, hè, dat we samen met elkaar gemeente zijn, dat woord van de Heer onderzoeken en toegroeien naar Hem die ons hoofd is. Maar er is toch iets misgegaan met deze gemeente. Met al hun werken, hun inspanning en hun volharding, zegt de Heer hier, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebben verlaten. Nou, ik heb het al gezegd en ze waren gewaarschuwd. En toch is daar iets fout gegaan. Ze hadden een opwekking meegemaakt, notabene. Hun voorgeslacht, hè, die hadden de grote werken van de Heer gezien. Ze hadden gezien hoe mensen radicaal hun levensstijl veranderden. Maar nu is daar de tweede en de derde generatie die dat brandende hart missen, dat vurige hart missen. De Bijbel zegt, hè, er staat een geslacht op wat Jozef niet gekend heeft. Dat wil zeggen, ja, elke generatie heeft weer die ontmoeting met de Heer Jezus nodig. Heb elke keer weer dat vuur van de Heilige Geest nodig om met een brandend hart die inspanning te leveren dat zijn naam verkondigd wordt en doorgegeven wordt. Het hart. Ik heb tegen u dat u eerst liefde hebt verlaten. Nou, dat is een proces dat begint niet aan de buitenkant, maar in het hart. Jeremia 17 zegt het, hè. Arglistig is het hart. Hebt u zo uw hart al leren kennen? Ja, het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om weer te verslappen in je geestelijk leven. Ken je dat ook in de zin van dat je zegt van ja, dat moet ik beamen. Arglistig is het hart. Want te midden van al hun ijver en hun drukte, te midden van die vele activiteiten die er toch ook wel waren in die gemeente, staat er dit. Jullie zijn iets kwijtgeraakt. In het Grieks, protos agape. Eerste liefde. Dus het bijvoeglijk naamwoord staat er eerst. Dit zijn jullie kwijtgeraakt. De eerste liefde. Ik ben niet meer de eerste in jullie leven. Jullie hadden eerst een brandend hart voor mij. En jullie waren vol vuur. Maar op die eerste plek waar ik hoor te staan, daar is iets anders voor in de plek gekomen. Ja, wat is dat? Wat zijn die kleine vossen die die bloeiende wijngaard kunnen bederven? De eerste liefde. Uiterlijk waar zijn jullie nog trouw en zijn jullie niet moe geworden, maar innerlijk is er iets verdwenen. De passie voor Jezus is weg. Nou, dat hoeft niet voor heel de, dat in het algemeen wordt hier de gemeente aangesproken. Maar het kan ook zijn, hè, dat er individuen zijn, die zeggen, nee, maar voor mij geldt dat niet. Want wie overwint in enkelvoud, dus er zijn in die gemeente van Efesus, zijn er nog wel overwinnaars. Er zijn er nog wel die brandende liefde wel hebben. Maar het gemeente als geheel, de gemeente van Efesus, was hun eerste liefde kwijtgeraakt. Bij de voorbereiding heb ik de verklaring van Wortsmanier erbij gehad en ik vind hem altijd heel puntig soms dingen zeggen. Hij zegt, op de vraag hoe men de eerste liefde kan kwijtraken, zijn twee antwoorden mogelijk. 1. Te veel nadruk op werken en te weinig op het liefhebben van de Here. 2. Ongehoorzaamheid aan de Here. En dan noemt hij de tekst uit Johannes 15 vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Blijven mij, ik in u, dan draagt gij veel vrucht. Blijven mij, ik in u, dan heb je een brandend hart. Dan zal je zijn geboden gehoorzamen, dan zal jij zijn woord in acht nemen. Dan kan het niet anders. Dat is een wetmatigheid. In het woord wonen, in afhankelijkheid van de Heilige Geest, dat betekent stromen van levend water. Dus, ja, zegt Wortsmanier, je kan met je hart, kan je niet meer gericht zijn op de persoon van de Heer Jezus, maar op het werk voor de Heer. Dat je drukker bezig bent met het werk voor de Here dan met de Here van het werk. En hij zegt als het ware, hè, van ja, nou kan het droge routine zijn geworden, het kan een ritueel zijn geworden om bijbelstudie te doen, om te bidden, om naar de bidstond te komen. Maar ja, de verwondering is weg. De vreugde, de blijdschap. Nou, laten we eens even het voorbeeld nemen van een huwelijk. Michael en Marijke zijn net getrouwd. Nou ja, wat is er als je nou net getrouwd bent? Ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat. Hè? Marijke is druk bezig. Ik hoop het in ieder geval om een lekker potje te koken. En nou ja, de was te doen. Hè? En nou ja, de dingen in het huis. En nou ja, ineens gaat de deurbel. Oh ja, Michael staat aan de deur. Kom, ja, ik heb net het eten klaar. Kom, laten we een kaarsje aansteken. Gezelligheid, dat is ook de taak van een vrouw om gezelligheid in huis te brengen. Maar ja, dan 20 jaar later. En dat is geen profetie wat ik nu zeg. Dat is gewoon iets. Een constateren. Nou, ik laat jullie even los. 20 jaar later. Hij heeft zijn eigen sleutel waarmee hij de deur open doet. Is er al eten klaar? Ja, dat staat er ergens in een hoekje. Je kan het pakken en opeten. Alles is routine geworden. Het is een ritueel geworden. Het kaarsje wordt niet meer aangestoken. De gezelligheid is weg. Het is meer, ja, hoe moet ik het zeggen, van ja, het is omdat het moet. Maar wat is er dan mis? Nou, die vurige liefde, die passie die ontbreekt. Die intimiteit is er niet meer in sommige huwelijken. Het is, als het ware, een sleur geworden. En dat is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, dat kom je eigenlijk in Hooglied ook tegen, hè. In Hooglieden kom je tegen de verwondering hoe bijzonder eigenlijk de bruidegom de bruid aanspreekt. Hè. Sta op mijn vriendin, mijn allermooiste. Zo ziet de Heer Jezus als het ware de gemeente, de gelovigen in Christus. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Ja, dan zijn wij zonder vlek en zonder rimpel volmaakt in de ogen van God. Dan zegt hij mijn allermooiste. Maar daar is iets mis gegaan in het hart van de bruid. Ze verstopt zich. Ze zegt in hoofdstuk 1, ik ben donker van huid. Ja, nochtans bekoorlijk, lieflijk. Dat is waar. Maar uiteindelijk is ze hem kwijt. Ze is hem kwijt en ze mediteert daarover. En ze verlangt ernaar om haar liefste weer te zien en ook te bewonderen. Laat mij uw gedaante zien, zegt de Heer Jezus tegen jou vanmorgen. Laat mij je stem horen. Waar zit jij? Waar ben jij op dit moment geestelijk? Geldt dit voor jou? Ik heb tegen u dat je eerste liefde hebt verlaten. Wees nou eens eerlijk vanmorgen over de geestelijke gesteldheid van je hart. De Heer zegt vanmorgen, mijn allermooiste, kom. Laat mij je gedaante zien. Laat mij je stem horen. Ik verlang naar intimiteit met jou. God verlangt meer naar jou dan jij verlangt naar hem. Maar het kan zijn dat je een soort geestelijk achteruit bent gegaan, dat er liefde ontbreekt, dat de automatische piloot er is, die droge routine, het ritueel. Maar ten diepste, die eerste plek die aan de Heer Jezus behoort te geven, daar ben je misschien weer zelf geworden. Je hebt je eigen ik weer op de troon gezet. Je autonome ik, ja, regeert weer een beetje je leven en daardoor is de passie en de liefde voor hem verdwenen. En ja, als die passie en die liefde voor hem er niet is, wat is dan het gevolg? Nou ja, dan zal er ook die passie en die liefde niet meer zijn voor de medegelovigen. Terwijl de Bijbel zegt, of een van die liederen zegt natuurlijk ook, hè, van toon mijn liefde aan de ander. De Heer verlangt ernaar dat naar geloof door de liefde werkzaam. De gelovigen zijn ongetwijfeld ook hier vurige liefde voor elkaar kwijtgeraakt. En de boodschap van de engel aan de gemeente is, ik wil opnieuw de eerste in rangorde zijn. Ik wil opnieuw die eerste plek krijgen als Jezus Kyrios. En als Jezus Kyrios op de eerste plek is van je leven, dan zal daar een brandend en een vurig hart zijn. Nou, even een vraag naar de gemeente als geheel. In Amerika zijn de gemeentes, die hebben zichzelf de naam gegeven, First Love Church. Dat legt de lat hoog, hè? Dat legt de lat hoog als je je gemeente zo noemt. First Love Church. Wij willen een eerste liefde gemeente zijn. Verlangen we dat voor morgen? Is dat ook het verlangen hier van de schaapskooi in Giezen-Rijswijk? Wij verlangen daarna een First Love Church te zijn. Een brandend hart voor hem. En met elkaar zijn we waakzaam over onze harten. Wij willen niet verachteren in de genade. Wij willen die eerste liefde niet kwijtraken. En we zijn ook zodanig op elkaar gericht. Dat we daar in elkaar bevragen, maar ook elkaar aansporen en bemoedigen dat we de Heer Jezus van harte lief hebben. En dat als wij daarmee worstelen en als daar strijd is, dat je zegt, broeder, zuster, bid met mij, want ik merk dat ik geestelijk weer slap word. Ik weet niet of ik het hier eerder heb gezegd tijdens de geestelijke groeiavonden, maar in de coronatijd heb ik het boek Jeremia bestudeerd. En in die tijd zag ik zo dat de weg van Israël ook de weg van de gemeente lijkt te zijn. De weg van Israël, hoe God met Israël handelt en hoe uiteindelijk, laat me zeggen, ook daar in Jeremia, in de tijd van Jeremia, mensen waren, des Heren tempel is deze. En dat je langzaam maar zeker ziet dat de tegenwoordigheid van de Heren verdwijnt en dat dat volk Israël naar Babel gaat. En dan zegt Jeremia dit, of daar staat er dit, hè, ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heere, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet gezaaid wordt. En dan staat er Jeremia 2 vers 13, want mijn volk, heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Lekkende bakken die geen water houden. Als ik heel eerlijk ben, ervaar ik dat ook echt als strijd. Dat je elke keer weer, in de zin van je moet elke keer weer naar die springader van levend water. Hij alleen kan ons vervullen in onze diepste emotionele en geestelijke behoeften. We moeten niet dingen buiten Christus zoeken, we moeten bij Hem zijn. We moeten ons laten vullen door Hem. En het is zo makkelijk om weer geestelijk achteruit te gaan en voor jezelf lekkende bakken te zoeken in deze wereld die uiteindelijk gewoon je niet vervullen, waardoor je uiteindelijk je eerste liefde kwijtraakt. Nou, ik heb het gehad al over Hooglied, dat beeld van een verliefd stel. Er staat, zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. Zie, u bent mooi, mijn liefste. Ja, liefelijk, dus als het ware, er zijn die vlinders in de buik van die bruid. En ze zingt met passie en met vreugde over haar bruidegom. Maar er is iets gebeurd in haar hart dat ze spreekt over die kleine vossen die de wijngaard te gronden richt. Kleine vossen. Kleine zonden. Die we goed gaan praten, maar er zit eigenlijk toch iets verdraaids in. Hè? Met de redenering van ja, maar zo verkeerd is het niet. Nou, dat is het proces, hè, dat je net tot geloof komt. Oh, dan gaan er zoveel dingen vanzelf, want je bent vol van Hem, van zijn genade, van zijn liefde. Maar als daar weer de beproeving komt en we gaan de wereld weer in, dan kunnen we zo snel door die kleine vossen kunnen we die eerste liefde kwijtraken. En mijn vraag vanmorgen is, ben jij dat misschien kwijtgeraakt? En wat zijn dan die kleine vos? En wat zijn dan die dingen waarvan je misschien redeneert, ja, maar het is maar iets kleins hoor. Het is iets kleins, maar je weet vanmorgen heel goed wat het is. Dat je die vreugde in de Heer Jezus bent kwijtgeraakt. Misschien ben je weer verslingerd geraakt aan je Netflix films of aan andere dingen. Dat je zegt, ik zit weer heel veel tijd achter mijn scherm. Nutteloze tijd die ik vroeger besteedde in het onderzoeken van het woord. Maar het zijn van die tijdrovers die onder het mom van ik heb toch ook ontspanning nodig, uiteindelijk je geestelijk afmat. Het kunnen misschien kleine irritaties zijn tussen gelovigen die je niet uitspreekt naar elkaar, maar dat je op een gegeven moment dat het je teleurgesteld maakt en dat het je irriteert en dat er boosheid in je hart komt, waardoor de Heer niet zijn liefde door je heen kan uitwerken. Misschien ben je teleurgesteld in de Heer en had je meer van de Heer verwacht. Wat zijn die kleine vos in jouw leven? Kleine zonden. Kleine dingen. Die uiteindelijk ervoor zorgen dat jij je eerste liefde bent kwijtgeraakt. Nou, de bemoediging is, de correctie, de vermaning is, in vers 5, bedenk dan van welke hoogte je bent gevallen. Dat is geen kleine fout. Dat is een grote val. De Heer had ze uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht en op een rots gezet. En nou vallen ze van die rotssteen af als het ware. Ja, wij zullen niet van ons fundament afvallen als wij die kleine vossen toelaten. We zullen niet van ons fundament afvallen. Maar het staat tussen ons en, de Heer in. Hè, in onze verhouding met de Heer. Herinner je van welke hoogte je gevallen bent? Ja, oké. Het is goed om vanmorgen dat jezelf af te vragen. Hè? Wat is de oorzaak van mijn terugval? Wat is de oorzaak dat de Heer op dit moment niet nummer 1 is? Ja, het is goed om dat te onderzoeken, maar veel belangrijker is het, hoe kan het weer hersteld worden? Hoe kan het weer anders worden? Kijk, we kunnen natuurlijk constateren van ja, het is anders geweest. Maar veel belangrijker is het, hoe kan ik weer terugkeren naar dat punt? Nou, ik zou dan hetzelfde woordje willen gebruiken wat hier staat in vers 5. Hè. Bedenk dan. Herinner je dan. Je moet je blijven herinneren. Nou, wat moeten we ons blijven herinneren in de gemeente? Nou, wie je was. Waar je vandaan komt toen je tot geloof kwam. Mag ik het even bij bepalen? Waar kom je vandaan? Geestelijk. Wie was je zonder Christus? En hoe was dat leven? Bedenk eens hoe vreselijk dat was. Geen vrede. Angst. Chaos. Vul het maar voor jezelf in. Bedenk weer eens even waar je vandaan komt. En herinner je dan vanmorgen ook weer hoe God jou geaccepteerd heeft. In zijn Zoon. De geliefde. En hoe hij vanmorgen tegen je zegt, je bent mijn allermooiste, je bent mijn bruid, je bent mijn kind. Dat hij zegt, ik kijk door mijn Zoon, de Heer Jezus, naar jou. En ik zie geen vlek en geen rimpel, je bent volmaakt, mijn duiven, kom. Herinner je hoe je geaccepteerd bent in je liefste, maar herinner ook hoe hij je bevrijd heeft. Hoe je bevrijd bent door je liefste van die zondespiraal in je leven. Van die verslaving. Van die duisternis. Dat is toch een wonder wat God jou van verlost hebt. En herinner je dan vanmorgen ook. Bedenk dan vanmorgen ook. Hoe hij als je allerliefste door zijn geest in jou is komen wonen. Hij bewoont jou. Hij is hier vanmorgen. Hij woont hier aan de binnenkant van je hart. Is hij dan niet meer je liefste? Kijk, Petrus die weet wat het was, hè, om op een hoogte te zijn. De berg van verheerlijking. Laten we hier 3 tabernakelen bouwen. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Wat een hoogte. En dan zien we hem op een dag te staan bij het meer van Genezaret. Na zijn verloochening van de heiland. En de Heer stelt hem deze vraag. Petrus, heb je mij lief? Petrus, heb je me lief? En dan komt hij uiteindelijk tot deze belijdenis. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Is dat ook de taal van jouw hart? Misschien ben je wel van een hoogte gevallen. En zegt de Heren vanmorgen, kom. Mijn allermooiste, kom. Toon mij uw gedaante. Beleid. Die kleine vossen, beleid dan die dingen waardoor jij je eerste liefde bent kwijtgeraakt. En bekeer u. En doe de eerste werken. Bekering, hier wordt het Griekse woordje gebruikt, metanoia. Verandering van denken. Kom tot je volle verstand. Overdenk het woord. Bid de Heilige Geest om vernieuwing van je denken. En beleid het voor de Heer. En bekering betekent eigenlijk in dit licht, hè. Heer, ik wil mijn eigen wegen die gericht zijn op de bevrediging van mijn ego, die wil ik verlaten. En ik wil opnieuw de goede weg inslaan. En dat is een brandend hart voor u, Heer. Daar verlang ik weer naar. Ik ben weer veel te veel met mezelf bezig. Heren, ik heb mijn leven begraven in het watergraf. Het gaat niet meer om mij. Ik verlang opnieuw dat brandende hart voor u. Nou, als we dat met elkaar uitleven, Jezus Heer, dan kan de Heer de kandelaar ook niet wegnemen. Want er staat hier, hè, maar zo niet. Als je je niet bekeert, als je niet terugkeert naar die eerste werken. Nou, dat heb ik in die eerste werken, wat is dat? Wat gebeurde er toen de liefde van God in je hart werd uitgestort? Wat gebeurde er toen? Toen at je het woord op. Je had zo'n verlangen om het woord van de Heer te lezen. Je hield je stille tijd. Je was met dat woord bezig. En je wilde dat gehoorzamen in de kleinste dingen van het leven. En je wilde het iedereen vertellen, waar je ook kwam. En uit volle borst, met verwondering kon je de liederen zingen. Nou, dat zijn de eerste werken. Maar de Heer wil dat we weer naar terugkeren. En als we dat doen, als we met elkaar die focus hebben, Jezus Heer, met een brandend hart, nou ja, dan zal de kandelaar niet worden weggenomen. Maar hier staat er, als wij ons niet bekeren, als Jezus niet onze liefste is, als hij niet op nummer 1 staat, dan zegt de Heer, dan kom ik spoedig en dan zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Ja, dan is de gemeente geen gouden kandelaar meer die licht verspreidt. Nog één keer wordt meneer die zegt, in een gemeente is een gemeente eenmaal haar plaats kwijtgeraakt, dan stroomt er geen olie meer in de kandelaar, oftewel de gemeente kan niet langer vervuld worden door de Heilige Geest en kan ze dus geen licht meer verspreiden voor de Here. En daar gaan die 7 brieven over. Daar gaat die eerste brief over. Wij hebben een verantwoordelijkheid als gelovig. De Heere wil dat wij overwinnaars zijn. De Heere wil dat wij een kom en zie gemeente zijn. Die tegen de wereld kan zeggen, kom naar onze gemeente. Want als je in onze gemeente komt, dan ontmoet je geen mensen. Maar dan ontmoet je de Heere Jezus. Dan ontmoet je mensen die Jezus op nummer 1 van hun leven plaats. Het is een gemeente die licht verspreidt. Nou, en dan is de belofte, en dan gaan we afronden. De belofte is, als wij zo leven en hem gehoorzamen, hem trouw volgen, dan zegt de Heere, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Wie overwint, enkelvoud. Hoewel de gemeente gefaald heeft, zijn er individuen in de gemeente die nog steeds overwinnen. Die nog steeds zeggen, maar Jezus staat in mijn leven op nummer 1. En die overwinnaars, die keren elke keer weer terug naar dit. Christen zijn is een levende relatie met een persoon, met mijn liefste. En mijn liefste wil ik altijd op nummer 1 houden. Elke keer weer terugkeren naar hem. Niet het werk voor de Heer, maar de Heer van het werk. Dat is de focus van hun leven. Nou ja, en dan, ja, wat betekent dat nou? Waar kom je dan? Nou, dan kom je in het paradijs van God, de plek waar Jezus is. En de boom des levens, hè, dat zou duiden dan dus ook op de goddelijke natuur die ons deelachtig is geworden. Samenvattend, wat is de beloning voor de overwinnaars? De Heere zal van zichzelf te eten geven. Hij is de boom des levens. De Heer Jezus is het die de vrucht geeft. Dus sommigen zeggen, dit zijn, ik wil er heel voorzichtig in zijn. Hè. Die zeggen, ja, alleen de overwinnaars zullen opgenomen worden als straks de opname van de gemeente daar is. Ik heb daar geen licht over. Dit wil ik wel zeggen, als wij overwinnen, dan zullen we straks op de goede plek komen, daar waar de Heer Jezus is. En hier wordt een bijzondere troost ons toegezegd. Hè, dat is dat hij van zichzelf, ja, laat ik het zo zeggen, hij zal zichzelf in al zijn volheid voor eeuwig aan ons wegschenken. Hè, dat we ons ten volle voor eeuwig in hem mogen verheugen. En dat is mijn gebed, dat we als gemeente de focus helder zullen hebben. Hè. Dus als het gaat, misschien zit je hier vanmorgen in de gemeente, ik weet het niet. Misschien mag je zeggen, door Gods genade mag ik overwinnen. Staat hij op nummer 1? Heb ik een brandend hart voor hem? Prijs de Heere daarvoor. Maar misschien is daar een koud hart. En als we straks met elkaar het lied zingen, Abba Vader, moet je zeggen, Heere, laat mijn hart nooit koud zijn, Heere. Ik verlang opnieuw naar die vreugde die ik mag, die heb ik heb gekend. Ik verlang naar een doorbraak, Heere. En ik wil mij verootmoedigen voor u. En ik verlang ernaar dat u als de eerste liefde in mijn leven opnieuw gediend zal worden. Zullen we daar met elkaar voor bidden? Heere, hemelse Vader, we willen stil worden voor u. U zegt het, wie oren heeft om te horen, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, we willen onze oren openen, maar ook onze geestelijke oren van ons hart willen openen voor u. En we willen op onszelf die vraag stellen, hoe is het in mijn verhouding met de Heer Jezus? En Heere, dan, dan danken wij u dat u ons niet afwijst, maar dat u ons juist tevoorschijn roept. En dat u ons aanspreekt als allermooist. Ja, niet vanwege ons hart, want de bruid die beleed het, ik ben zwart en nochtans lieflijk, omdat we in Christus zijn en een nieuwe schepping zijn. En de gerechtigheid van de Heer Jezus ons toegerekend is. En u, Vader, ons aanziet in uw Zoon, de geliefde. We danken u voor deze bevrijdende boodschap. Voor dit heerlijke evangelie, dat u ons niet meer aanziet in onszelf. Maar dat u ons aanziet in Christus. Maar misschien is daar vanmorgen nog iemand die buiten staat, een zondaar. Die die persoonlijke verhouding met u niet mag kennen of nog niet kent. En ook die nodigt u uit. Ook die nodigt u uit om te komen. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Maar Heer, als u ons vanmorgen tevoorschijn roept, uit het struikgewas, misschien hebben we weer een masker opgezet, misschien doen we onszelf weer geestelijk voor. En zijn we volop met activiteiten bezig. Maar is het een droge routine geworden, het geestelijke leven. Heren, dan wijst u ons niet af. Maar u roept ons op om die kleine vossen te vangen. Die bloeiende wijngaard bederven. Die relatie met u. Ja, bederven, heren. En het enige wat we hoeven te doen, de doorbraak ligt om de hoek, die ligt hier klaar. Dat is opnieuw naar u toekomen, onze zonde belijden, ons bekeren, wegdraaien van die kleine vossen, het in het licht brengen bij u. En bovenal opnieuw bedenken, herinneren dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O Heere, we danken u voor deze heerlijke, blijde boodschap. Dat u onze zonden wil afwassen en achter uw rug wil werpen. Heere, u weet voor wie deze boodschap vanmorgen is en wie daar met zichzelf mee naar u mag keren en zegt, Heere, hier ben ik. Ik wil opnieuw die overgave maken. Ik wil opnieuw die eerste werken doen. Die werken die vanuit de verwondering, vanuit dat verwonderde, blijde hart. Heren, dat hebben we elke dag nodig. Elke dag die springader van levend water. Heren, ik heb u elke dag nodig. En daarom willen we vanmorgen samen drinken bij de fontein. En zeggen, Heren, was ons schoon. Geef dat we als gemeente een gouden kandelaar zullen blijven. Waarin Jezus curios is van onze persoonlijke levens. Van degene die geestelijk leiding mogen geven. Van de hele gemeente. Dat wij een kom en zie gemeente mogen zijn. Een first love church. Waar het getuigenis mag klinken en het licht mag verspreiden. In deze regio. Vader, we bidden dat in de wonderbare naam van Jezus. Amen.